Vanmorgen hopen we verder te gaan met het onderwijs uit de Heidelberger Catechismus, om vanmiddag het laatste gedeelte te overdenken van de lofzang van Zacharias. Vanmorgen grijpen we als het ware al terug op de bediening van Johannes en we lezen met elkaar Matthäus 3 en daarvan de eerste 17 verzen, wat ook tegelijk het hele hoofdstuk behelst. Dus we lezen met elkaar Matthäus 3 in zijn geheel.
En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea, en zeggende: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het, van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: de stem van de roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kemelshaar, en een lederen gordel om zijn lenden, en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan. En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Hij dan, ziende velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen: gij adderen gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Breng dan vruchten voort, der bekering waardig. En meen niet bij uzelf te zeggen: wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is alreden de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren, en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende: mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordende zeide tot hem: laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water. En ziet, de hemelen werden hem geopend, en hij zag de Geest van God nederdalen, gelijk een duif, en op hem komen. En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb.
Geliefde gemeente, ik hoorde onlangs een verhaal van een vrouw die, toen ze jong was, wegliep van huis. Ze trok de wereld in, diende de zonde en na een aantal jaren in de wereld en in de zonde te hebben geleefd, keerde ze weer terug naar huis. Ze ging via de achterdeur. Ze was benieuwd of de deur nog voor haar open zou staan. En de deur stond open. Ze ging naar binnen. Ze vond daar haar moeder voorovergebogen over de Bijbel. En ze zei het tegen haar moeder: moeder, ik ben dankbaar dat de deur nog voor mij open staat. En toen zei de moeder, terwijl ze haar dochter aankeek: mijn kind, de deur is voor jou nooit dicht geweest. Heeft altijd open gestaan voor jou. En ik moest daarbij denken aan de verloren zoon. Ik denk dat uw gedachten daar ook naartoe gingen. Lucas 15. Hoe de verloren zoon het in zijn hart krijgt om terug te gaan naar de vader. En terwijl hij teruggaat naar zijn vader, loopt zijn vader hem tegemoet. Er spreekt uit de gewilligheid om te vergeven. De gewilligheid om genadig te zijn. En dat spreekt nu ook in het sacrament van de heilige doop. En daar willen we vanmorgen met elkaar over nadenken, wanneer we verder gaan met het onderwijs uit de Heidelberger Catechismus. En we zijn toegekomen aan zondag 27. Zondag 27 ligt voor en die willen we nu eerst ook met elkaar lezen. Vraag en antwoord 72. Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing van de zonden zelf? Nee, het. Want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonden. Vraag en antwoord 73. Waarom noemt dan de Heilige Geest de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonde? God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Namelijk niet alleen om ons daarmede te leren dat gelijk de onzuiverheid van het lichaam door het water, alzo ook onze zonde door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen worden. Maar veel meer omdat hij ons door dit goddelijk pand en waarteken wil verzekeren dat wij zo waarachtiglijk van onze zonden geestelijk gewassen zijn als wij uitwendig met het water gewassen worden. Vraag en antwoord 74. Zal men ook de jonge kinderen dopen? Ja, het. Want mindsdien zij, als zowel als de volwassenen in het verbond Gods en in zijn gemeente begrepen zijn, en dat hun door Christus bloed de verlossing van de zonde en de Heilige Geest die het geloof werkt, niet minder dan de volwassenen toegezegd wordt, zo moeten zij ook door de doop als door het teken des verbonds der christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden. Gelijk in het oude verbond of testament door de besnijdenis geschied is, voor de welke in het nieuwe verbond de doop ingezet is. Tot zover zondag 27, althans de lezing daarvan. Ik schrijf als thema vanmorgen boven de verkondiging deze woorden: de schat van de heilige doop. De schat van de heilige doop. En ik hoop ook dat we de waarde van de doop, ook van de kinderdoop, vanmorgen met elkaar mogen inzien of gaan inzien. De schat van de heilige doop. Drie gedachten. Allereerst het overschatten van de doop. Dat is een klip. Een klip waarmee we in aanraking kunnen komen. Het overschatten van de doop. Dat hopen we te belichten vanuit vraag en antwoord 72. Er is nog een klip. Dat is het onderschatten van de heilige doop. En dan letten we op vraag en antwoord 73. En dan willen we tot slot nog nadenken over de verbondsschatten van de doop. En daar letten we op wanneer we stilstaan bij vraag en antwoord 74. Dus de schat van de heilige doop, het overschatten van de doop, het onderschatten van de doop en de verbondsschatten van de doop. Gemeente, het moet ons allereerst al opvallen dat de Heidelberger Catechismus veel aandacht vraagt voor de sacramenten. We hebben eerst stilgestaan bij een algemene zondag over de sacramenten. De vraag klonk: wat zijn sacramenten? Een algemene afdeling over sacramenten. Toen hebben we stilgestaan bij de heilige doop. We staan vanmorgen opnieuw stil bij het sacrament van de heilige doop. En daarna zullen nog drie zondagen volgen waarin het zal gaan over het heilig avondmaal. Dus wanneer we dit zo optellen in gedachten, dan zien we wel dat de Heidelberger veel aandacht laat uitgaan naar de heilige sacramenten. Waarom? Is dat niet overdreven? Moeten we daar echt zo uitvoerig bij stilstaan en aandacht aan geven? Ja, gemeente, ik meen om enkele redenen en ik wil die enkele redenen nu ook noemen. Allereerst wel om deze reden, dat de Heere Jezus de sacramenten zelf heeft ingesteld. Dat hebben we eerder gehoord, maar het is goed om dat nog een keer te benadrukken. Twee sacramenten heeft de Heere Jezus ons nagelaten en wat Christus ons nalaat, dat is goed. En als dat goed is, dan moeten we dat ook goed bewaren. En daarom vraagt het aandacht. De eerste reden is dus wel omdat de Heer Jezus ons deze sacramenten heeft nagelaten in hoogst eigen persoon. De tweede reden, en ik laat het ook bij twee redenen vanmorgen, ik zou meer kunnen noemen, maar de tweede reden is dit, dat de catechismus tot stand is gekomen in het jaar 1563. En in dat jaar kwam een grote vergadering ten einde, het concilie van Trente, een synode van de Roomse kerk, en op die synode werd uitgesproken dat de kerk 7 sacramenten kent. Dus terwijl de leer van de reformatie op grond van de Bijbel zegt, we kennen 2 sacramenten door Christus gegeven, klonk in datzelfde jaar, nee niet 2, maar 7 sacramenten. En werden er allemaal nare woorden gesproken over de leer van de reformatie. Dat gebeurde allemaal in datzelfde jaar. Helder, zegt u, maar we zijn tegenwoordig 2025 en bijna 2026. Wat moeten we dan met een leerboek uit 1563? Wel, gemeente, deze zondagsafdeling, maar ook die straks zullen gaan over het avondmaal, zijn nog hoogst, hoogst actueel. Springlevend. Want als we zien wat de Roomse kerk van het avondmaal heeft gemaakt en hoe ze dat nog steeds praktiseren, dan hebben we alle reden om hier straks bij stil te staan hoe de Heer Jezus het avondmaal heeft ingesteld. En als we zien hoeveel discussies er niet gevoerd worden, hoe groot de strijd is die gevoerd wordt over de volwassen doop of de kinderdoop, dan herkennen we denk ik vanmorgen bijna allemaal dat het ook nodig is dat we stilstaan bij de leer van de heilige doop. En dat het straks ook inderdaad zal gaan over de kinderdoop. Deze zondag, gemeente, is hoogst actueel. En het is niet voor niets dat de Heidelberger er veel aandacht voor vraagt. Voor die sacramenten. We gaan naar vraag en antwoord 72, naar deze inleidende woorden. Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing van de zonden zelf? Dus als er een kindje wordt gedoopt en dat water komt terecht op het kindje, of wanneer er een volwassene knielt en wordt gedoopt, betekent dat dan dat diegene metterdaad schoon gewassen wordt van de zonde? Natuurlijk niet, zegt u. Natuurlijk niet. Nee, maar zeg dat niet te snel, gemeente, want er zijn bijbelteksten die daar wel op lijken te wijzen. Ik wil u er enkele noemen. Titus 3 vers 5, waar Paulus spreekt over het bad van de wedergeboorte. Bad van de wedergeboorte. Wanneer we Handelingen 22 zouden lezen, dan klinkt daar uit de mond van Ananias tegen Paulus, die tot bekering is gekomen: sta op, Paulus, laat u dopen en uw zonden afwassen. En om niet meer te noemen, Matthäus 3, we hebben het net gelezen, wat gebeurt daar in Matthäus 3, wanneer Johannes de Doper daar zijn bediening ten uitvoer brengt bij de Jordaan? Ja, dan lezen we in vers 6 van Matthäus 3... dat al die mensen die naar hem toekomen uit Jeruzalem en omstreken, dat die door Johannes worden gedoopt, belijdende hun zonde. Dan heeft het er toch op zijn minst alle schijn van, dat wanneer iemand wordt gedoopt, dat dan ook de zonden worden afgewassen. En de teksten die we net noemen, die pleiten daar toch ook voor, die laten dat toch ook zien. Bad van de wedergeboorte, afwassen van zonde. En het is ook mede om deze reden dat de kerk van Rome, nog maar een keer de Roomse kerk, zegt dat wanneer iemand gedoopt wordt, de erfzonde afgewassen wordt, maar ook alle zonden die voor dat moment van de doop gepleegd zijn, dat al die zonden ook metterdaad worden afgewassen. En daarom heeft de Roomse kerk ook de zogenaamde nooddoop. Dan mag iemand ook de doop bedienen die niet tot een ambt is geroepen. Een leek, zouden wij zeggen. Dan moet soms iemand op het sterfbed in allerijl gedoopt worden, want al die zonden moeten worden afgewassen. Maar gemeente, wat doen wij wanneer we zo naar de doop kijken? Dan maken wij van de doop een voertuig van de vergeving van zonden. Ik wil u dat duidelijk maken met een beeld uit de Bijbel. Een beeld uit de geschiedenis van Israël. Jongens en meisjes, Israël is op enig moment aan het vechten met de Filistijnen. Het lijkt niet goed te gaan. En wat zeggen de Israëlieten dan tegen elkaar? De ark moet komen. Haal de ark van het verbond.
Dat is de troon van God, want als we de ark van het verbond in het leger halen, op het strijdtoneel, dan zullen we wel winnen. Want dan hebben we de Here erbij. En wat gebeurt er, kinderen? De ark wordt erbij gehaald, de ark komt op het strijdtoneel, maar het volk Israël verliest en de ark gaat naar de Filistijnen. Letterlijk naar de Filistijnen. Waarom? Welgemeend, omdat de Heere God wel woont en troont op de ark. Dat is zijn troon, dat is zijn zetel, maar niet opgesloten zit in die ark. Met eerbied gesproken, we kunnen de Heere God niet gebruiken als een soort mascotte. Die we als het ware in de vingers krijgen en kunnen inzetten voor een bepaald doel. Daar is de Heere veel te heilig voor. Dan kennen we te veel waarde toe aan het teken. Voelt u? Te veel waarde toekennen aan het teken. Dat gebeurt ook wanneer we zeggen de heilige doop wast daadwerkelijk de zonden weg. En dat zou ook wel heel erg zijn en dan gaan we zo ook door. Want in het Oude Testament komen we de doop als zodanig niet tegen. En de moordenaar aan het kruis, jongens en meisjes, is de moordenaar aan het kruis die tot bekering kwam ook gedoopt? Is niet gedoopt. Dus dan zou hij ook verloren zijn gegaan. Wanneer we stellen dat de doop de afwassing van zonden betekent. Ik hoop, gemeente, dat we overtuigend kunnen zeggen, het uiterlijk waterbad is de afwassing van de zonde, niet zelf. Hoe worden we dan gewassen? Hoe worden we dan rein van onze vuilheid, van onze zonde, van onze schuld, van onze ongerechtigheid? Hoe worden we schoon voor de Heere? Ja, dan gaat het evangelie gloren, gemeente, in antwoord 72. Het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonden. Prachtige tekst uit 1 Johannes 1 vers 7 wordt hier geciteerd. En wanneer hier de Heer Jezus in één adem wordt genoemd met de Heilige Geest, dan moeten we het niet zo lezen dat het bloed van de Heilige Geest heeft gevloeid. Ik wil dat wel benadrukken. Zo klinkt het, maar dat wordt hier niet bedoeld. Nee, hier wordt bedoeld dat de Heilige Geest het moet toepassen. Maar laten we die heerlijke woorden uit 1 Johannes 1 spellen met elkaar. Het bloed van Jezus Christus. Eerst maar eens dat bloed. Dan wordt het in adventstijd lijdenstijd. Dan zie ik hoe de Heere Jezus, en we hebben het laatst geprobeerd voor ogen te schilderen, hoe de Heere Jezus worstelt op de grond van de hof van Gethsemane. Hoe zijn zweet als bloed op de aarde neervalt. Kort daarna laat Christus zich binden en wordt hij weggevoerd naar Caiaphas. Als de Heer Jezus zich daar heeft verantwoord, wat gebeurt er dan met hem? Dan wordt er een doek over zijn hoofd gedaan en dan krijgt hij grote slagen in zijn gezicht. Dan zien we als het ware hoe het bloed in het stof terechtkomt. Het stof van de doek die hij draagt. Hij wordt uiteindelijk geleid voor Pilatus. Van Pilatus gaat de weg naar Herodes en daar vindt een vreselijk spotspel plaats waarbij hem een doornenkroon op het hoofd wordt gedrukt, waarbij de Heer Jezus opnieuw slagen krijgt te verwerken en opnieuw drupt het bloed van de Heer Jezus. En wanneer hij dan opnieuw naar Pilatus wordt geleid, bij het paleis van koning Herodes vandaan, opnieuw weer naar het rechthuis gaat en Pilatus hem overgeeft om te geeselen, dan gutst het bloed uit de wonden van de Heer Jezus. En daarna gaat de weg naar de hoofdschedelplaats, waar de Heer Jezus aan het kruis genageld wordt, opnieuw zijn bloed vloeit en uiteindelijk sterft. En na zijn dood komt er een soldaat naar hem toe, steekt een speer in zijn zijde en opnieuw vloeit er bloed. En als het nu gaat om dat bloed waar hier in de tekst over gesproken wordt, ook in de catechismus, dan mogen we denken aan dat bloed dat de Heer Jezus in het bijzonder op Golgotha heeft gestort. toen hij is gestorven voor de zonde van zijn kinderen. En geliefde gemeente, nu hebben wij in onze tijd heel veel zaken waar we ons mee kunnen reinigen. Waar we andere zaken mee schoon kunnen maken. Water, vuur, wasmiddel. Sommige zaken zijn zo vuil en zo vies, die moeten zelfs gezandstraald worden. Wat hebben we niet aan machtige middelen om zaken schoon te krijgen? Maar mijn zonde gemeente en uw zonde en jullie zonde, er is geen middel op deze hele wereld te verkrijgen, hoe krachtig ook, die zonde kan afwassen, die mij schoon kan maken, die u schoon kan krijgen, die jou schoon kunnen wassen. De Heere zegt het in hoofdstuk 2 van Jeremia, vers 22. Al waste u zich met salpeter en al nam u heel veel zeep, dan nog zou uw ongerechtigheid voor mijn aangezicht staan. En dan moet u weten, gemeente, dat salpeter een hele krachtige vorm van zeep was. Een soort bijtende stof. Ook een stof die kon ontvetten, maar heel krachtig, bijtend. Maar de Heere zegt ook dat kan de zonden en de ongerechtigheid niet weghalen. Het is niet genoeg. Het is niet genoeg. Nee. Maar het bloed van de Heere Jezus, wat we net hebben geprobeerd te tekenen, dat bloed is wel genoeg. Want het reinigt, antwoord 72, Johannes 1 vers 7, want het reinigt van alle zonden. Wanneer Christus dat bloed toepast, gemeente, aan onze ziel, dan reinigt het mij van de zonde uit het verleden, van de zonde uit het heden, van de zonde uit de toekomst. Het reinigt mij van zonden met mijn ogen, zonden die ik bedreven heb met mijn oren, met mijn mond, met mijn handen, met mijn voeten, met mijn hele lichaam en mijn hele ziel. Al die zonden worden afgewassen en weggewassen door het bloed van de Heere Jezus Christus. En elke keer, gemeente, wanneer nu een kindje ten doop gehouden wordt, ook volgende week weer, we hebben het mogen afkondigen. Elke keer wanneer nu een kindje gedoopt wordt, dan gaat daar een prediking van uit. Allereerst voor dat kindje zelf, ook al begrijpt dat kindje dat nog niet, dat kind gewassen moet worden van de zonde, van de schuld. Maar ook naar ons als gemeente. Elke keer weer opnieuw, wanneer er een kindje ten doop gehouden wordt, dan klinken als het ware deze woorden. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Alle zonden. En let u er dan even met mij op, gemeente. Het staat in de tegenwoordige tijd, reinigt. Nu. Maar ook volgende week. Want ook dan staat het nog in de tegenwoordige tijd. Daarmee wil ik niet zeggen dat u het moet uitstellen. Dat mag niet. Dat kan ook niet. Maar als er staat reinigt, dan mogen we weten. Elke keer wanneer de doop bediend wordt, dan gaat daar deze prediking vanuit. Zo zeker als dat water een teken is van reiniging, zo zeker wast het bloed van Jezus Christus van alle zonden. Ja, en dan het laatste in onze eerste gedachte, dan moet de Heilige Geest daarin meekomen. Daar spreekt ons antwoord van. Want het water mag vloeien, de woorden mogen klinken, de dominee mag preken, maar we hebben het al heel vaak tegen elkaar gezegd, de dominee kan het niet brengen in uw hart, in jouw hart en ook niet in zijn eigen hart. En daarom moet de Heilige Geest zich voegen, samenvoegen met die woorden, om het toe te passen aan ons hart. Hoe doet de Heilige Geest dat, gemeente? Wel, daar gebruikt de Heilige Geest het woord van de Heere voor. Maar in het bijzonder uit dat woord van de Heere, de belofte. Beloften van vergeving. Ik ben het die uw overtreding uitdelg. Ik doe het om mijnentwil en niet om uwentwil. Dat doet de Heere door middel van beloften waar genade in doorklinkt, waar zijn goedheid in spreekt. En wanneer de Heilige Geest zich paart aan die woorden en die toepast aan ons hart, ja, dan mogen we het geloven. Ook voor mij. Ook voor mij. Het bloed van de Heere Jezus heeft ook mij gereinigd. Het overschatten van de doop, dat doen we dus wanneer we zeggen dat het water voldoende is om zonden af te wassen. Het was onze eerste gedachte. Onze tweede gedachte, het onderschatten van de doop. Vraag 73, waarom noemt dan de Heilige Geest de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing van zonden? Als dat water niet daadwerkelijk reinigt, niet met der daad, waarom spreken we dan van het bad van de wedergeboorte? Waarom spreken we dan van afwassing van zonde? Waarom hebben we het dan over reiniging? Dan is het toch niet meer dan een uiterlijk teken? Dan is het toch niet meer dan een beeld? Een zichtbaar iets? Punt? Gemeente, daarom is het ook goed dat de Heidelberger voor deze vraag aandacht vraagt. Voor deze zaak, want dit is een andere clip. Wij zouden nu ook van de weeromstuit naar de andere kant kunnen overvallen. Het is het helemaal niet, dus dan zouden we het onderschatten. Het is het helemaal wel, dan gaan we het overschatten. En nu moeten we als het ware met de Heidelberger tussen die twee klippen doorvaren. Dus als het uiterlijk badwater het niet is, die afwassing van de zonde, waarom spreken we er dan van? Dan kunnen we er net zo goed niet over spreken. Dat suggereert de Heidelberger als het ware in deze vraag. En dan klinkt als antwoord, God spreekt niet alzo zonder grote oorzaak. Dus we moeten dat nu niet van ons werpen. Ook al is de heilige doop niet daadwerkelijk het afwassen van zonde, we moeten er wel zo over blijven spreken. Dus de ene clip overschatting, de andere clip onderschatting. En voordat ik nu naar het antwoord ga, om dat inhoudelijk te behandelen, wil ik aandacht vragen voor het feit dat we in de kerk heel gemakkelijk geneigd zijn om de doop te onderschatten. En ik begin maar bij mezelf, gemeente. Heel persoonlijk. Hier mogen door de goedheid van de Heere veel kinderen gedoopt worden. De vorige gemeente was dat ook zo. Maandelijks een doopdienst waarbij vaak 3, 4 kinderen werden gedoopt per keer. En wanneer je er dan niet bij stilstaat wat daar gebeurt voor in de kerk, dan zou je er zo toe geneigd zijn om het heel gewoon te gaan vinden. Heel gewoon. Kindjes worden gedoopt. Het is ook mede om die reden, gemeente, dat ik geen dooptoespraak houd. Want als ik me niet vergis, en ik wil daarin geen collega's afvallen, dat mag ook helemaal niet. Maar als ik me niet vergis, dan is het gevaar van een predikant groot dat wanneer we een dooptoespraak houden en onze woorden richten tot doopouders, ja, dat we toch ook wel vaak dezelfde dingen zeggen. U hebt nu ja gezegd, maar u kunt dat ja-woord niet houden. En u begrijpt wel met mij, daar moeten we voor waken. En daarom kies ik er vaak ook voor om toepassingen vanuit het woord tot de doopouders te laten komen. Zo proberen we toepassingen te maken gegrond op Gods woord. Maar het is dus een gevaar voor een dominee om maar gewoon weer een kindje te dopen. Dat kan. We kunnen, geliefde ouders in de kerk, ook de gang naar het doopvont maken uit gewoonte, omdat we denken wij zijn zelf gedoopt. Het is een inzetting van de Heere. We begeven ons in die inzetting. Natuurlijk moet ons kindje worden gedoopt en niet meer. Dat kan. Daarom is het ook goed, doopouders, dat we dinsdagavond weer samenkomen voor een doopcatechese. En dat we proberen bewust te zijn van datgene wat er gebeurt bij het doopvont. En daarom is het ook goed dat we als gemeente daar vanmorgen bij stilstaan. Ja, want ook als gemeente kunnen we de doop heel gewoon gaan vinden. Want waar gaat het over na de doopdienst? Gaat het over het kindje dat zo heeft gehuild? Gaat het over De jurk van de moeder die het kindje ten doop hield? Of vonden we het allemaal zo prachtig dat oma het kindje binnen mocht brengen? Waar ging het over in die gesprekken na de doop? Gemeente, als we er niet voor waken, wordt een doopdienst een gewone dienst. Of misschien, jonge mensen, wel een hele lange dienst. Met een lang formulier, met veel woorden, lange dienst. Deze zonde, gemeente, want de doop onderschatten is ook zonde. Deze zonde begaan we alleen in de kerk. Niet in de wereld. Want dat doop is een schip met een fles champagne. Deze zonde begaan we alleen hier. Het onderschatten van de doop. En daar wil de Heidelberger ons nu vanmorgen voor behoeden en bewaren. En daarom zegt de Heidelberger terecht: wanneer het gaat over het bad van de wedergeboorte en de afwassing van de zonde, dan spreekt God niet zonder grote oorzaak. Dat doet de Heere niet voor niets. Nooit trouwens. Nooit. God spreekt nooit zonder oorzaak. Maar waarom spreekt de Heere dan toch over het bad van de wedergeboorte en de afwassing van de zonde? Wel, dan gaan we het antwoord bij langs. Ik stip het aan, vraag en antwoord 73, het antwoord daarvan. God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren. Het gaat dus over onderwijs. En als we dan doorlezen, komen we daar ook deze woorden tegen, maar veel meer omdat hij ons door dit goddelijk pand en waarteken wil verzekeren. Dus het gaat hier over leren, onderwijzen, en het gaat over verzekeren. Nu hebben we het in zondag 26 hier uitvoerig over gehad, en daarom wil ik hier kort bij stilstaan. Als het gaat om dat leren, dat onderwijzen, dan wil de Heer het op deze manier doen tijdens een doopdienst. Dat wanneer het water terechtkomt op het voorhoofd van een kindje, dat de Heer als het ware zegt: zo wil ik nu ook de onzuiverheid, de zonde, de ongerechtigheid van een kindje, maar ook van u, afwassen. Dat kindje wordt niet letterlijk schoon aan de buitenkant, want moeder heeft het kindje gewassen voor de doopdienst. Het water blijft aan de buitenkant, wast ook niet daadwerkelijk dat kindje schoon, maar het wil leren dat zo'n kindje de toezegging krijgt van de Heere, dat de Heere dat kindje wassen en reinigen wil met zijn bloed. Dat zegt de Heere toe. Maar dat zegt de Heere ook toe aan de gemeente. Elke keer wanneer iemand gedoopt wordt, zegt de Heere: dit wil ik nu ook doen aan u, voor u. Leren, onderwijzen. Het tweede is dat de Heere daarmee zijn kinderen wil verzekeren. Als ik het heel eenvoudig zeg, de Heere wil er een uitroepteken achter zetten, wat hij heeft gedaan in het leven van zijn volk. Want wanneer, gemeente, en probeert u in gedachten met mij mee te denken, wanneer de Heilige Geest in ons leven gaat werken en we de Heere mogen lief krijgen, dan kan het niet anders of wij proberen tegen de zonde te strijden. Dat kan niet anders. En ook in een week die achter ons ligt, mogen we het elkaar wel vragen: hoe is het ermee gesteld? Week na het avondmaal, hoe is het ermee gesteld? Hebben we gestreden tegen de zonde? We proberen te strijden tegen de zonde. We proberen de middelen waar te nemen. Goede middelen. Bijbellezen, gebed. U zou het kunnen aanvullen met stille tijd, met andere goede zaken. Misschien gaan we in gesprek met een dominee. Maar we proberen, wanneer de Heilige Geest ons overtuigt van zonde en van gerechtigheid en van oordeel, dan proberen wij goed te leven. Dan proberen we in het reine te komen met de Heer. Maar elke keer wanneer er nu een doop plaatsvindt en dat water neerdaalt op het hoofd van de gedoopte, zegt de Heer het als het ware: mijn kind, waarom weegt u geld uit voor datgene wat niet verzadigen kan? Waarom houdt u voor uzelf gebroken bakken uit die geen water kunnen houden? Hoe lang zoekt u nog de levende bij de doden? Hoe lang? Zoek geen heil in die zaken. Nee, kijk eens goed. Zoals dat water neerdaalt op dat kind of op die volwassene. Zoals dat water daar nu op neerdaalt. Zo zeker wil ik ook u reinigen, mijn kind. En wil ik u wassen van uw zonde. Van uw ongerechtigheid. Van uw schuld. Zo zeker wil ik dat doen. Ja, wat zegt de Heidelberger? Het is maar een klein woordje, gemeente. Veel meer. Het is nog meer dan de toezegging. Voor de kerk mag gelden. Het is tot verzekering. Streep eronder. U zegt, maar ik mag de Heere dienen en kennen. Ik mag leven van vergeving. Heeft de doop voor mij dan elke keer weer waarde? Nu, ik zeg niet dat het altijd zo beleefd wordt. Dat niet. Maar aan het eind van mijn tweede gedachte wil ik u er wel op wijzen. Dat de doop ten diepste, elke doop ten diepste, waarde houdt. Ook in het leven van Gods kinderen. Dan neem ik u mee naar Handelingen 8. Daar zie ik de moorman op de wagen zitten. Hij leest de rol van Jesaja over het lam van God dat ter slachting wordt geleid. Filippus voegt zich bij de man. Door het woord van Filippus en onder het licht van de Heilige Geest mag het licht ook daadwerkelijk gaan schijnen in het hart van de moorman. Nou, dan kan hij terug naar Candacee, toch? Nee, de moorman gaat niet terug naar Candacee. Wanneer hij langs het water gaat, zegt hij het. Wat verhindert mij gedoopt te worden? Hij is tot bekering gekomen. En na die bekering mag hij afdalen in het water van de Jordaan. Na de afwassing van zonde mag hij afdalen in het water. En mag hij gedoopt worden. Kijk, gemeente, dan zegt de Heere met eerbied gesproken. Moorman, mijn kind, ik druk mijn zegel erop. Mijn eigendomskeurmerk. Ik keur mijn eigen werk. En dat keur ik goed. De Heer geven dat ook zijn kinderen zo de doop mogen beleven. Het was onze tweede gedachte, het onderschatten van de doop. Overschatten, onderschatten, maar er liggen in die doop ook verbondschatten opgesloten. En dat is het laatste wat we met elkaar willen overdenken. Zal men ook de jonge kinderen dopen? Heel belangrijke vraag. Heel belangrijke vraag. Wij zien landelijk, gemeente, dat kringen waarin alleen de volwassendoop wordt gepraktiseerd, dat daar een sterke aantrekkingskracht van uitgaat. Ook op reformatorische kerken. Ik heb het op Urk gezien hoe uit de meest behoudende kerken mensen overgingen naar een stroming die alleen de volwassendoop praktiseerde. En dan liet men zich dopen op het strand van Urk tijdens een prachtige zonsondergang en wij voelen allemaal aan dat is ook prachtig. Dat appelleert aan ons gevoel. Zonsondergang, Urkerstrand, water in de branding en dan je daar te laten dopen om uit te spreken daarmee, ik ben een kind van God. Dat appelleert aan ons gevoel. Dat doet iets met ons. Dat raakt aan je emotie. Niet waar? Dat kan ik goed begrijpen. Zeker ook in een tijd waarin wij zoveel nadruk leggen op ons gevoel. Waarin emotie zo belangrijk is. En daarom is het zo'n ontzettend belangrijke vraag. Zullen wij nu ook jonge kinderen dopen? Doen we daar goed aan? Ja, let even op dat woordje ook. Ook wij dopen volwassenen. Zal men ook, hè, dus we dopen volwassenen, maar zal men ook de jonge kinderen dopen, naast die volwassenen. En dan klinkt het antwoord, ja het, want mitsdien zij al zowel als de volwassenen in het verbond van God en zijn gemeente begrepen zijn. Er wordt hier gesproken over het verbond. Jongens en meisjes, als het gaat om een verbond, dan kunnen jullie denken aan een huwelijk. Wat jullie ouders, als ze nog in leven mogen zijn, wat jullie ouders gesloten hebben. Dan beloven ze elkaar over en weer trouw. Ze beloven elkaar dat ze ook bij elkaar zullen blijven. Er worden afspraken gemaakt, over en weer. De Heere God heeft ook een verbond gesloten. Dat kwam van zijn kant. Maar het zorgt er wel voor dat binnen dat verbond bepaalde afspraken met eerbied gesproken gelden. De Heere wilde God zijn voor zijn volk, maar hij vraagt wel gehoorzaamheid op zijn beurt van dat volk. Verbond. En met wie is dat verbond nu opgericht? Wel, gemeente, dat lezen we in Genesis 17, heel nadrukkelijk. En ik wil aandacht vragen voor dat vers. Het is een bekend tekstvers, maar het is goed om dat in deze dienst ook met elkaar te overdenken. Als de Heere God in Genesis 17 dat verbond instelt met Abraham, dan zegt hij, dit is mijn verbond dat gelieden houden zult tussen mij en tussen u, tussen uw zaad na u, dat al wat mannelijk is u besneden worden. Kom ik zo op terug. En wie moet Abraham dan besnijden? Tussen wie geldt dat verbond? Wel, vers 12 zegt dat van Genesis 17, een zoontje dan van 8 dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten. De ingeborene van uw huis en de ingekochte met geld van alle vreemde, welke niet is van uw zaad. Dus je hoort het, gemeente, dat verbond wordt niet alleen met Abraham opgericht. En Abraham moet niet alleen zichzelf besnijden. Nee, het gaat ook om degene die bij zijn huisgezin zijn inbegrepen, die hij op een natuurlijke manier ter wereld heeft gebracht. Zijn kinderen, zijn nageslacht. Maar zelfs ook de ingekochte, die dus zijn ingekocht als slaaf, als personeel, ja zelfs zij die uit het buitenland zijn gehaald. Kleine ontboezeming, dit was de tekst waarmee ik zelf ten doop ben gehouden, door de oude dominee Buis, om de rijkwijde van het verbond onder woorden te brengen, zelfs de ingekochte. Staan we maar niet te veel stil bij het gekochte, maar het werd wel onderstreept dat we ten diepste duur gekocht zijn. Maar de rijkwijde is dus dat het niet alleen mensen zijn die geboren zijn in een huisgezin, maar ook het personeel, ook slaven en zelfs vreemden. Zij moesten ook besneden worden. Wat gebeurt er nu in kerken die alleen de volwassendoop voorstaan? Die knippen als het ware bij de overgang naar het Nieuwe Testament die lijn van het verbond door. Die zeggen als het ware, mooi dat het verbond met Abraham en zijn kinderen en zijn ingekochte geldt. Mooi dat het ook geldt voor de Oud-Testamentische kerk, maar het geldt niet meer voor de Nieuw-Testamentische kerk. Terwijl wij geloven, gemeente, dat niet alleen het verbond kracht heeft in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. Want dan hoor ik op de Pinksterdag Petrus zeggen in Handelingen 2, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die verre zijn. Ja, dat is een belofte van de Heilige Geest, dat ben ik met u eens. We kunnen dat niet één op één overzetten dat het gaat over de belofte van Genesis 17, dat geloof ik ook. Ik geloof dat Petrus daar doelt op de belofte van de Heilige Geest, dat is waar. Maar Petrus spreekt in die toespraak ook over Joël 2. Over het verbond uit het Oude Testament. En Petrus past dat toe op de Nieuw-Testamentische kerk. En nu moet u even opletten, gemeente, want het is belangrijk. Nu heeft de Heere God in het Oude Testament gezegd dat ook kinderen bij het verbond horen. Zou de Heere God nu in het Nieuwe Testament die kinderen er niet bij insluiten? Blijft u nog even kijken, want ik ga nu een beweging maken. Dit is de beweging die de Heere maakt in de menselijke geschiedenis. Abraham, Israël, Pinksterdag, de volken, het evangelie gaat de wereld door. Ziet u welke beweging ik maak? En wanneer we nu de kinderdoop zouden verwerpen, dan zouden we deze beweging maken. Abraham, Israël, de volken en dan de kinderen uitsluiten. Voelt u met mij? Als dit in het Nieuwe Testament zou gebeuren, dan zou elke rechtgeaarde Joodse vader zeggen: maar wacht even. Het hele Oude Testament door werden de kinderen besneden. En nu horen ze er niet bij. Is dat nu echt zo'n veel beter verbond, dat nieuwe verbond? Ik geloof er niks van. Dan zou elke rechtgeaarde Joodse vader in opstand komen. Dat geloof ik vast. De Joden zouden dat echt niet geaccepteerd hebben, dat hun kinderen er nu in één keer niet meer bij horen. En dan zou Paulus op zijn beurt, gemeente, ook in de brieven die hij heeft geschreven, en zouden de andere schrijvers van het Nieuwe Testament ongetwijfeld aandacht hebben besteed om dat te betogen, dat de kinderen er niet meer bij horen. Maar we lezen er geen spoortje van. Wij mogen er echt van uitgaan dat ook in het Nieuwe Testament de kinderen er volop bij horen. En ook het teken van het verbond hebben gekregen. Niet zijnde de besnijdenis, geen bloedig teken meer, maar wel de doop. Om hen zo in te lijven in de gemeente van Christus. En de besnijdenis betekende niet dat een kind wedergeboren was. En net zo min betekent de doop dat een kind wedergeboren is. Daar ligt echt overeenkomst in die beide zaken. Ik wil nog enkele dingen noemen om de kinderdoop te ondersteunen. Ik denk dat dat mag vanmorgen, het is een leerdienst. U kent met mij, denk ik, de huisteksten. We kennen er 4 van. Handelingen 16, Handelingen 18, 1 Korinthe 1. We lezen van het huisgezin, van de stokbewaarder, van Lydia, van Crispus, van Stefanus. Al die huisgezinnen zijn gedoopt. En er staat er in het Grieks het woordje oikos voor huis. En dan moet u met mij weten dat het niet zo is zoals aan de Rijnstraat in de pastorie, dat we daar met 1 gezin wonen. Of zoals u woont met 1 gezin. Nee, in de tijd van het Nieuwe Testament woonden ze soms wel tot in 3, 4 generaties met elkaar in 1 huis. Hoe groot is dan de kans dat er geen kinderen bij zijn geweest tijdens die doop? Als een huisgezin werd gedoopt, waren daar kinderen bij. Dat mogen we echt aannemen. Ja, maar de Bijbel zegt het niet letterlijk. U hebt gelijk, de Bijbel zegt het niet letterlijk dat kinderen gedoopt moeten worden. Maar zegt de Bijbel wel letterlijk dat er ook vrouwen aan het avondmaal mogen? Het huisgezin werd gedoopt. Daar horen de kinderen bij. En wanneer we kijken, gemeente, ik noem nog 2 argumenten. Wanneer we kijken naar de geschiedenis, naar de kerkvaders, dan lees ik bij Origenes, iemand die geboren is omstreeks 185 na Christus, dan lees ik bij Origenes dat hij spreekt over de kinderdoop als een traditie die ze van de apostelen hebben gekregen. Tweede eeuw na Christus. Tweede eeuw na Christus. Spreken ze al over een traditie. Nog een andere naam, Tertullianus, geboren omstreeks 160 na Christus. Ook hij spreekt over de kinderdoop. Zo vroeg al. En nu weet ik wel dat de gemeente ook vroeg kan dwalen, maar wij mogen echt aannemen dat deze kerkvaders in het spoor van de Bijbel zijn gegaan. In het spoor van de apostelen, in het spoor van de schrift. En verder, catechisanten, jullie weten dat, hebben ze ook in de loop van de geschiedenis kleine doopvondjes opgegraven die heel duidelijk aantoonbaar maken dat ook in de vroege kerkgeschiedenis kindjes werden gedoopt. Nog enkele woorden, gemeente, dan gaan we besluiten. We moeten zo ook besluiten, zie ik. Gelijk in het oude verbond of testament door de besnijdenis geschied is, zegt antwoord 74... voor de welke in het nieuwe verbond de doop is ingezet. De laatste woorden van het antwoord van 74. En wat wordt er dan mee uitgesproken met die besnijdenis en met de doop? Wel, dat zegt het antwoord ook, dat onze kinderen daarmee van ongelovige kinderen worden onderscheiden. Dus ze worden onderscheiden van hen die niet zijn gedoopt, onderscheiden van hen die niet naar de kerk gaan. En als het goed is en als het recht ligt, dan wordt het ook zichtbaar in de levens van onze kinderen. En u zou het met mij mee kunnen preken vanmorgen. dat ze op een christelijke school terechtkomen, een verantwoorde christelijke school. En we zijn dankbaar voor het onderwijs hier in Sliedrecht. Mogen we dankbaar voor zijn. Dat ze opgroeien met gevouwen handen. Opgroeien bij een open Bijbel. Niet opgroeien met wereldse muziek. Maar opgroeien met de psalmen en de verantwoorde geestelijke liederen. Opdat ze zo opgevoed mogen worden. Afgezonderd van de wereld. En dat de Heere die opvoeding wil gebruiken als een bedding. Als een bedding waarin de christelijke opvoeding gestalte mag krijgen. En dat de Heere door middel van die bedding, van geslacht tot geslacht, van generatie tot generatie, ervoor wil zorgen dat kinderen opnieuw geboren mogen worden in Sion. En de Heere geven dat het onderwijs van vanmorgen daartoe mag leiden, dat we de waarde van het verbond mogen inzien. Tussen de twee klippen van het overschatten en het onderschatten heen mogen varen. En dat we het met de dichter van 25 mogen zeggen. Loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heeren paan, hun die zijn verbond en zijn woorden als hun schatten gadeslaan. Amen.